Goedenavond, gemeente. In deze dienst, welkom, de dienst van Torah en Evangelie. Ik heb een enkele mededeling voor u. Ik wil u alleen vertellen dat er deze avond 3 collecten zijn. De eerste collecte is voor het algemeen diaconaal werk. De tweede collecte voor het wijkfonds. En de derde collecte voor kerk en eredienst. Dat is alles wat ik u te vertellen heb. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
En wij verenigen ons eerst in stil gebed. Onze hulp in naam van de Ene, die trouw blijft in eeuwigheid. De Ene zal met u zijn. Hoor, Israël, de Ene is onze God, de Ene is één. Liefhebben zul je de ene je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 105, vers 1. Psalm 105, vers 1. Ga lekker zitten. Goed, leerdienst Torah en Evangelie. Vertrouwd plekje. In de afgelopen maand is men in de synagoge overgegaan van de lezingen in Vayikra, Leviticus, naar lezingen in Bemidbar, naar Numeri. En in de afgelopen maand is in alle synagogen, denk ik, hè, in de hele wereld, wel stilgestaan bij het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Het zij positief, het zij negatief, het zij omgeven door vraagtekens of door uitroeptekens. Als u of jij zich wil bewegen en iets wilt zeggen, en zeker als je wilt zondigen, ik adviseer u, doe het overal ter wereld, maar doe het niet in Israël. En er staat gelijk een vergrootglas boven, en voor je het weet, sta je voor in de krant. Onder de Sidrot, die de afgelopen maanden aan de orde waren, was er één waar ik nog nooit een leerdienst over heb gehouden in deze serie. En dat is de Sidra Begoeketai. Dat is het slot van het boek Leviticus. Begoeketai, in mijn inzettingen. Ga in mijn inzettingen, blijf bij wat ik jullie heb opgedragen. Als jullie dat doen, zegen zal je deel zijn. Doen jullie dat niet, vloek zal je deel zijn. Ik zal zo meteen dat hele hoofdstuk Leviticus 26 met u lezen. Ook al trek ik daar misschien daardoor de hele liturgie uit zijn verband. Maar ik kan uit dat echt ontzettende hoofdstuk niet zomaar wat te hooi en te gras gaan selecteren. Dus we gaan het helemaal horen, zegen en vloek. De balans lijkt daar overigens wel in zoek. 10 versen gaan over zegen, 3 zoveel versen gaan over vloek. Daarna is het dus de bedoeling dat ik er nog weer iets over ga zeggen. Maar hoe doe je dat dan? Waarover je niet kunt spreken, daarover moet je zwijgen, hè, zei de filosoof Ludwig Wittgenstein. Maar dat zei hij tegen zijn wetenschappelijke collega's, die hij wat al te gemakkelijk over van alles in de wereld een mening hoorde ventileren. Wittgenstein bedoelde, wat niet te meten is en wat niet verifieerbaar is, daar moeten wij wetenschappers onze mond over houden. Want, zo zei hij, er zijn fenomenen die wetenschappelijk niet beschrijfbaar zijn, maar waar ondertussen wel het hele leven om draait. En dat bedoelde die muziek en kunst en poëzie en religie en zeker ook de Bijbelse openbaring. Dus wat heb ik dan zo meteen nog te zeggen? Het is veel te groot om te vatten. En ik verkeer samen met jullie dan ondertussen ook nog in een situatie waarin niets van wat wij horen nog waar of verifieerbaar althans lijkt te zijn.
Ja, als elke oorlog
met een propagandaoorlog begint, dan lijkt die oorlog wel wereldwijd inmiddels begonnen. Wie je ook geneigd bent te geloven, van al die brullende leiders om ons heen, elke keer zak je door het ijs en merk je dat leugen en misleiding, schering en inslag is. Ik houd me in deze dienst maar vast aan de woorden die een paar keer klinken aan het slot van Leviticus 26, de woorden van de ene die zegt, ik zal gedenken. Ik zal gedenken mijn verbond. Daar hangt, geloof ik, de redding van de hele wereld aan. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat we hier mogen zijn. In alle stilte en rust bij uw woord. Die woorden die al eeuwen meegaan, die woorden die zoveel mensen hebben opgericht, getroffen, die woorden die hebben terechtgebracht, soms kritisch, soms heel kritisch. We bidden u, help ons het te verstaan. Kom zelf naar ons toe, wees in de woorden aanwezig. Zonder uw geest zijn we verloren. Kom haastig. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees uit de Narense vertaling vanavond. Eerst een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Romeinen 11... vers 25 tot en met 29. En aansluitend zingen we dan lied 943, vers 1, 2 en 6. Lied 943, vers 1, 2 en 6. Romeinen 11, vers 25 tot en met 29. Want opdat ge niet al te wijs zijt met uzelf, wil ik u, broeders en zusters, niet onkundig laten van dit geheimenis. Een verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der volkeren binnenkomt. En zo zal heel Israël worden gered. Zoals geschreven staat, komen zal uit Sion de Verlosser, afwenden zal hij van Jacob de goddeloosheid. Dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Naar de verkondiging zijn ze vijanden door u, maar naar de uitverkiezing beminden door de vaderen. Want onberouwelijk zijn de genadegaven en de roeping door God. Zometeen naar de lezing uit Leviticus 26 zingen we opnieuw psalm 105. Psalm 105 is de psalm die in de synagoge bij deze lezing hoort. We zingen daar zometeen van vers 2, 3 en 16. Psalm 105, versen 2, 3 en 16. Als ge in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden bewaakt en ze doen zult, dan zal ik geven regens op hun tijd en zal het land geven zijn gewas en geeft het geboomte van het veld zijn vrucht. Dan bereikt voor u de dorsttijd de druivenpluk en de druivenpluk reikt tot het zaaien. Uw brood zult ge eten tot verzadiging en wonen zult ge in uw land in veiligheid. Geven zal ik vrede op aarde. Gaan liggen zult ge en niemand die u opschrikt. Boos gedierte zal ik doen ophouden uit het land en geen zwaard doorkruist meer uw land. Achtervolgens zult ge uw vijanden, die vallen dan voor uw aanschijn neer voor het zwaard. Achtervolgen zullen 5 van u een 100-tal en 100 van u zullen een menigte achtervolgen. Vallen zullen uw vijanden voor uw aanschijn voor het zwaard. Ik zal mij tot u wenden en u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen. Gestand doen zal ik mijn verbond met u. Eten zult ge de oude oogst van het oude jaar en de oude naar buiten moeten doen vanwege de verschijning van de nieuwe. Mijn woning geef ik plaats onder u. Mijn ziel walgt niet meer van u. Omwandelen zal ik onder u en er voor u wezen als God. En gij zult er voor mij zijn als gemeente. Ik, de ene, ben uw God die u hebt uitgeleid uit het land van Egypte om geen dienaars meer van hen te wezen. Ik breek de stangen van uw juk en doe u rechtop gaan. Maar als ge niet naar mij hoort en al deze geboden niet doet, als ge tegen mijn inzettingen weerzin koestert en als uw ziel van mijn rechtspraak walgt, zodat ge al mijn geboden niet doet, zodat ge het verbond met mij breekt, dan zal ik op mijn beurt dit doen aan u. Bezoeking zal ik over u doen met verschrikkelijke dingen, de tering en de koorts, die de ogen doven en de ziel doen wegkwijnen. Vergeefs zult ge uw zaad zaaien, uw vijanden zullen het eten. Ik zal mijn aanschijn tegen u de ruimte geven. Verslagen wordt ge voor het aanschijn van uw vijanden. Uw haters zullen over u lopen. Vluchten zult ge, terwijl niemand u achtervolgt. En als ge bij dat alles nog niet naar mij hoort, dan zal ik doorgaan u te tuchtigen om uw zonden met het zevenvoudige. Breken zal ik de trots van uw macht. Geven zal ik u een hemel als van ijzer en een aarde als van koper. Vergeefs raakt uw kracht uitgeput. Uw hand, uw land geeft niet zijn gewas. En het geboomte van het land geeft niet zijn vrucht. Als ge met mij voortwandelt tegen mij in en niet willens zijt naar mij te horen, zal ik u zevenmaal harder slaan, overeenkomstig uw zonden. Loslaten zal ik op u het wild des velds, en kinderloos zal dat u maken. Uw vee verscheuren en u tot een klein hoopje maken. Doodstil liggen daar uw wegen. En als ge door dat alles u niet door mij laat tuchtigen, en met mij voortwandelt tegen mij in, dan zal ik op mijn beurt met u tegen u ingaan. Slaan zal ik u, ja ik, om uw zonden met het zevenvoudige. Doen komen zal ik over u een zwaard der wraken, dat het verbond wreekt. Verzamelen zult ge u in uw steden. Loslaten zal ik dan onder u de pest, zodat ge wordt overgeleverd in de hand van de vijand. Wanneer ik bij u de staf die brood is breek, zullen 10 vrouwen uw brood bakken in 1 oven en uw brood precies afgewogen terugbrengen. Eten zult ge, maar niet verzadigd worden. Als ge bij dat alles nog niet naar mij hoort en met mij wandelt tegen mij, zal ik met u voortgaan in woede tegen u. En u tuchtigen, ik op mijn beurt, voor uw zonden met het zevenvoudige. Eten zult ge dan het vlees van uw zonen en het vlees van uw dochters zult ge eten. Vernietigen zal ik uw hoogten, uw zonnezuilen omhakken, uw lijken een plaats geven bovenop de lijken van uw namaakgoden. Walgen zal mijn ziel van u. Prijsgeven zal ik uw steden aan het zwaard en uw heiligdommen platleggen. Ik wil niet meer ruiken aan uw reuk die tot rust brengt. In eigen persoon zal ik het land platleggen. Uw vijanden die daarin zullen zetelen, zullen daarover paf staan. En uzelf zal ik verstrooien onder de volkeren en achter u aan een verwoestend zwaard doen trekken. Blijvend zal uw land plat liggen. Uw steden blijven verwoest. Dan haalt het land zijn sabbatten in. Al die dagen dat het plat ligt en gij in het land van uw vijanden zijt. Dan houdt het land sabbat en zal het zijn sabbatten inhalen. Al de dagen dat het plat ligt, krijgt het sabbatsrust. Zoals het niet heeft kunnen houden bij die sabbatten van u, toen u er nog rustig zat. Van hen die er bij hen overblijven, maak ik in de landen van hun vijanden het hart slap als pap. Opjagen laten ze zich dan door het geluid van een opwaaiend blad. Vluchten zullen ze als op de vlucht voor een zwaard en vallen terwijl niemand ze opjaagt. Struikelen zullen ze, man over broeder, als voor het aanschijn van een zwaard. Maar iemand die ze opjaagt is er niet. Stand houden zal er voor u niet bij wezen voor het aanschijn van uw vijanden. Ge zult verloren gaan onder de volkeren. Ge zult worden opgegeten door het land van uw vijanden. En die er nog bij u over zijn, zullen in de landen van uw vijanden wegteren aan hun ongerechtigheid. Ook om de ongerechtigheden van hun vaders naast hen teren ze weg. Belijden zullen ze hun onrecht en het onrecht van hun vaders. In de ontrouw waarmee ze tegen mij trouweloos geweest zijn en waarmee zelfs zij met mij voortwandelden tegen mij. Op mijn beurt ga ik nu verder met hen, tegen hen in en zal ik hen doen komen in het land van hun vijanden. Maar als dan hun voorhuidige hart zich verootmoedigt en zij dan straf voor hun ongerechtigheid genieten, zal ik gedenken mijn verbond met Jacob, ook mijn verbond met Isaac, ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken. En het land zal ik gedenken. Het land zal van hen verlaten worden en zijn sabbatten genieten, woest als het daar ligt zonder hen. En zij genieten de straf voor hun onrecht, omdat en alleen omdat zij mijn rechtsregels hebben versmaad en hun ziel van mijn inzettingen heeft gewalligd. Maar zelfs dan, als zij dan zullen wezen in het land van hun vijanden, zal ik hen niet zo versmaden en niet zo van hen walgen dat ik een eind aan hen zou maken, dat ik mijn verbond met hen zou breken. Nee, ik ben de ene, hun God. Gedenken zal ik voor hen het verbond met de eersten, hen die ik voor de ogen der volkeren uit het land van Egypte heb geleid, om er voor hen te wezen als God. Ik, de ene. Dit zijn de inzettingen, de rechtsregels en de onderrichtingen welke de ene heeft gegeven tussen hem en de zonen en dochters van Israël op de berg Sinaï door de hand van Mozes. Eerst maar even over dat 70-jarig bestaan van de staat Israël. Die staat die in 1948 werd erkend door de Verenigde Naties, maar waar die naties inmiddels helemaal niet meer over verenigd zijn. Ik ben de tel inmiddels kwijt betreffende de talloze veroordelende VN-resoluties die de jonge staat Israël hebben getroffen. Zulke resoluties kom je ten aanzien van andere landen in de wereld nauwelijks tegen. Ook niet bij landen van wie je er toch al minstens één zou verwachten. En tegenwoordig wordt de staat Israël ook verweten dat het een apartheidsstaat is. Daarom eerst een geheugenopfrisser. Al in 1950 werd in het Israëlische parlement de zogenaamde wet op de terugkeer aangenomen. Dat betekent, onvoorstelbaar, betekent dat elke Jood, waar ook ter wereld, wat voor taal die inmiddels ook spreekt, welke nationaliteit hij of zij ook heeft, of die nou rijk is of dat die straatarm is, of die nou gezond is of ziek of doodziek, of die nou religieus is of dat die niet religieus is, of die nou blank is of inmiddels zwart zoals in Ethiopië, of het nou een kind is of dat het nou een grijzaard is, dat elke Jood van waar ook ter wereld zich kan melden bij de staat, bij de grens van de staat Israël en zal worden ontvangen en direct recht heeft op staatsburgerschap. Dus elke Jood, waar ook ter wereld, weet dus, er is een land in deze wereld waar ik naartoe kan gaan zonder meer. Een land waarvan ik heb gehoord, dat ik misschien nooit gezien heb, maar waarin ik zal worden verwelkomd als een volwaardig lid van de samenleving. Een land dat mij zal begroeten als kwam ik thuis. Eindelijk thuis. Daaruit kun je diverse conclusies trekken. Maar ik noem er maar drie. De Joden zullen dit thuis, dit enige echte thuis voor een Jood in de wereld, met ziel en zaligheid verdedigen. Daar kan je nou vergif op innemen. De Joden zullen er ook alles aan doen om te zorgen dat dit huis werkelijk voor Joden een veilig huis zal zijn. Hier zul je verdedigd worden tegen al die volken die eeuwenlang Joden hebben bedreigd, vervolgd en vermoord. En al is Israël een democratie, dus dat betekent ook anderen hebben daar wat te zeggen, ook als niet-Jood kun je daar burger zijn, dan ben je welkom. Maar het zal altijd een Joodse staat blijven. Kan eigenlijk een democratie, hè? Je zou de macht over kunnen nemen als wij met meer zijn dan jullie. Nee, het zal altijd een Joodse staat blijven. Want zo is het bedoeld. Ja, als sommigen dat dan een apartheidsregime willen noemen, jammer dan. Maar die hebben iets te weinig begrepen van die eeuwenlange Joodse geschiedenis en al die vervolgingen. In de derde plaats, dat is bijna overbodig om te zeggen, maar je weet het tegenwoordig nooit meer. De Joden waren er dus al lang, hè, voor 1948. Ja, al lang voordat die staat er was. Alleen waren ze verstrooid over de hele aarde, al heel lang, al een paar duizend jaar. En hoe bestaat het eigenlijk dat ze na al die eeuwen, ook al zitten ze in Suriname, Ethiopië, Rusland, nog steeds weten dat ze Jood zijn of Jodin zijn? Goed, sinds 1948 is er voor Joden dus een alternatief. Recent liet premier Netanyahu nog een oproep uitgaan naar alle Joden ter wereld om ze aan dit alternatief te herinneren. Tijd om naar huis te komen, allemaal. Zo zei hij dat. En ook bij Joden hier in Nederland heeft die oproep van Netanyahu weerklank gevonden. In ons eigen land is na die verschrikkelijke deportaties in het recente verleden nog maar 0,2% Joods. 0,2% van onze bevolking is Joods. Je zou zeggen, wie valt er nog over zo'n klein bevolkingsgroepje? Laat ze met rust, of beter nog, bescherm nou dit laatste restje, ja. Maar inmiddels durven ze nu ook in Nederland de straat niet meer op met hun keppeltje op hun hoofd. Dus die oproep uit Israël, die komt wel binnen, ook hier. Ja, natuurlijk kun je zeggen dat ze niet zo bang moeten zijn. Als ze uitgescholden worden, kom op toch, hè? Schelden doet geen zeer. En een ingeslagen winkelruit, die kun je vervangen. Ja, maar het is, zoals een collega van mij in Zeeland een keer het uitlegde aan haar catechisanten. Ze zegt, als jullie in de nacht een storm om het huis horen gieren, dan draai je je nog eens lekker om en je slaapt lekker door. Maar jullie grootouders, die 1953 hebben meegemaakt, wat denk je? Als die in zo'n stormnacht de slaap niet kunnen vatten, kun je dat begrijpen? En wie dat niet kan begrijpen, die zal nooit iets begrijpen. Hebben wij enig idee van de trauma's van de Joden die die vervolgingen, die laatste vervolgingen hebben overleefd? Het blijkt, er wordt dan nu allemaal studie van gemaakt, je hoeft er geen studie van te maken, je kunt het zo bedenken. Het blijkt dat de meesten van hen er nooit over konden praten, ook niet met hun kinderen. En het is ook te gruwelijk om over te spreken. Ondertussen werden hun kinderen groot met die enorme stilte die ze in hun ouders voelden. Ja, of ze konden een pak slaag krijgen omdat ze even ergens over klaagden. Want wat hadden zij God beter te klagen vergeleken met wat hun ouders hadden meegemaakt. Inmiddels hebben die kinderen nu ook weer kinderen. Hè? We zitten bij de tweede generatie inmiddels. En die beginnen nu, twee generaties verder, te vragen, wat is er eigenlijk gebeurd? Dat is dramatisch. De hele wereld weet wat er gebeurd is, wat er al eeuwen gebeurt, maar deze generatie Joden moet nu in de geschiedenisboeken duiken om er vervolgens achter te komen dat kort voor 1948 tientallen van hun familieleden wreed zijn vermoord, omdat ze Jood of Jodin waren. Oh, dus daarom was opa, oma altijd zo stil of een beetje vreemd actief of whatever. Elke Jood, waar ook ter wereld, heeft nu een alternatief. Er is een thuis. En dan kan de hele wereld roepen dat dat thuis niet deugt. Dat die staat hartstikke corrupt is. Dat hun premier een boef is. Maar het is de enige plek ter wereld waar Joden zonder meer welkom zijn. En waar hun leven zonder meer wordt verdedigd. Verdedigd tegen al die volken en al die landen, ja, die natuurlijk niet corrupt zijn. En die hun inwoners allemaal keurig verzorgen. En waar de regeringsleiders allemaal eerlijk en rechtvaardig zijn. Die krijgen ook uiteraard nooit een VN-resolutie aan hun broek. Goed, dat ben ik even kwijt. 70 jaar is er. We gaan naar Leviticus. Leviticus 26. Nou weten wetenschappers te vertellen, ik volg dat natuurlijk maar een beetje. Wat zij dan weten. Dat de eindredactie van deze tekst waarschijnlijk plaatsvond tijdens de Babylonische ballingschap. Dat betekent dat de redacteur die dit geschreven heeft ook uit eigen ervaring wist wat oorlog en wat deportatie betekende. Wat het betekent om in ballingschap te leven in een vreemd en vijandig land. Met een taal die je niet verstaat. En er is dan geen alternatief. Het land waar het volk Israël eeuwen leefde ligt braak en Jeruzalem en de tempel zijn verwoest. En wij lezen en horen deze tekst in 2018. Terwijl wij nu de gelegenheid hebben gehad om ons te verdiepen in die ballingschap die bijna 2000 jaar zou duren. Die Babylonische 70 jaar, maar deze bijna 2000 jaar. Nadat de Romeinen in het jaar 70 Jeruzalem hadden verwoest, de tempel hadden verwoest en ongeveer 1 miljoen Joden over de kling gejaagd. Dus, dan is dit aan de orde. En dan kun je je voorstellen dat ik me met wat gemengde gevoelens achter mijn bureau zet om te gaan kijken wat de rabbijnen hier dan wel over zullen gaan vertellen. En wat vertellen ze dan bij dit ontzettende hoofdstuk? Wat vind ik dan? Niks. Is dat hetzelfde zwijgen als van die mensen die de vervolgingen overleefden? Nou, het is niet helemaal waar wat ik zeg. Ik kan ook weer niet zeggen dat ik helemaal niks vond. Natuurlijk staat er wel iets over dit hoofdstuk in bijvoorbeeld de Midrash Rabbah. Maar wat daar staat, begreep ik aanvankelijk niet. Het leek er niet op in te gaan op wat hier stond. Het leek een soort marginaal commentaar. Het leek of al die vervloekingen een beetje werden weggepraat. Er werd gesteld dat ja, die 30 verse vervloeking, ja, die wogen toch niet op tegen die 10 verse zegeningen. Want wat daar staat in die zegeningen, dat is toch eigenlijk veel meer dan al die details die daarna komen. En wat betreft die vervloekingen, het leek alsof die rabbijnse commentaren er alleen op uit waren om nog een paar lichtpuntjes daarin te vinden. En die lichtpuntjes die werden dan zoveel mogelijk benadrukt om daar dan toch wat troost uit te putten. Zo leek het mij. Totdat ik opeens zag dat het zo helemaal niet was. En dat het dus ook helemaal zo marginaal niet was. Totdat ik zag dat al die schijnbaar marginale en losse opmerkingen één grote gemene deler hadden. Want eigenlijk zei al dat commentaar maar één ding. Namelijk, wat zijn wij toch een gezegend volk. Wat zijn wij toch een gezegend volk. En als u die opmerking begrijpt, na Leviticus 26 te hebben gehoord, dan heb ik u eigenlijk niks meer uit te leggen. Dan weet u. Dan hebt u ook meer begrepen van de ene, van de God van Israël, dan menig ander. Ik begreep ook weer beter onze verlegenheid met teksten als deze. Ik ga het natuurlijk toch uitleggen. Hè. Ik denk dat we in veel gevallen gewoon moeten belijden, wij kennen God niet. Niet goed genoeg, althans. Wij maken zeker als christenen veel te romantische en sentimentele beelden van hem en daar maken we dan leuke liedjes bij. Even heel simpel. Wat moet je gaan zingen dan als reactie op Leviticus 26? Love, 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 love. The gospel in one word is love. Of welk een vriend is onze Jezus? Of machtig God, sterke rots. En als je dat hierbij kunt zingen, deze liederen die ik noem, dan is het helemaal oké. Versta me goed. Dat is helemaal oké. Dan hoor je bij die mensen die kennelijk iets heel fundamenteels heeft begrepen. Kun je die liederen hierbij niet zingen, omdat je denkt dat vloekt, dan wordt het wellicht tijd om je hele denken over God eens even tegen het licht te houden. en dat te herzien. In die rabbijnse commentaren hoor ik eigenlijk maar één lied. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Psalm 116. Of een van de andere psalmen, dat is allemaal oké. Al die psalmen, 150 psalmen, horen allemaal bij hen. Alle psalmen komen hier vandaan, bij dit volk vandaan. Dit volk dat zijn weg met God gaat, dat ook in de diepte nog steeds zijn weg met God gaat. Zo zingt ook Jezus de psalmen, zo zingt ook Jezus psalm 116. Vlak voordat hij de diepte inloopt en Gethsemane binnengaat. Zing als christen vooral met Jezus de psalmen. Om echt zijn unieke God en Vader te leren kennen. Nee, het zijn dus niet zomaar wat losse lichtpuntjes die de rabbijnse commentaren in dit hoofdstuk bij elkaar proberen te rapen met voorbijzien van de vloeken. Nee, zij spreken en zingen van hun enig lichtpunt. Ook in alle ballingschap hun enig lichtpunt, namelijk de ene gedenkt. De ene gedenkt zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. De ene had en heeft een deal met ons. En wij vergaten en wij vergeten die deal en lieten en laten hem en zijn woorden los. Zeggen de rabbijnen ook. En daarmee falen wij. En daarmee verliezen we als Israël in principe ons bestaansrecht. Dat zeggen die rabbijnen over zichzelf en over hun volk. Het gaat nog wel wat dieper, dat oordeel wat ze zelf uitspreken over Israël. Het gaat nog heel wat dieper dan al die VN-resoluties in onze tijd. Wij verliezen in principe ons bestaansrecht, want we hebben de deal niet gehouden. Maar hij, zo beleiden zij ook, de ene, hij laat zijn deal niet los. Al moet hij daarvoor al zijn toorn op ons loslaten, al zou hij de volken daarvoor ons opnieuw onder de voet laten lopen. Je weet niet wat er allemaal gebeuren kan. Maar ook in die toorn zie je dan nog dat hij ons niet loslaat. Dat hij nog steeds met ons is. Dat wil dus zeggen ons zegent. Ja? Want zegen is nabijheid van God. Hij is nabij. Zegen. De zegen, de nabijheid van God, van deze God in je leven, wil immers niet in de eerste plaats zeggen dat je dan lekker leeft. Dat je dan succes hebt. Dat het je goed zal gaan. Het tegendeel is in deze wereld veel waarschijnlijker als je de zegen van God in je leven meekrijgt. Maar, doet er allemaal niet toe, want het ergste zou zijn, of je nu in voorspoed leeft of in ellende, en ook al zou je door eigen falen in de ballingschap verkeren, het ergste zou zijn dat deze God je werkelijk zou hebben verlaten. En dat is niet zo, zeggen de rabbijnse commentaar. Dat is niet zo. Kijk maar, kijk maar. En daarom stippen ze dat allemaal aan in die vers. Kijk maar, dat is niet zo. Wij zijn een gezegend volk op grond van de deal die God met Abraham en zijn nakomelingen heeft. Kijk naar al die verschrikkingen die daar in Leviticus worden genoemd. Maar in dat alles is God zelf nog steeds op zijn volk betrokken. Hij kijkt en hij luistert of ze eindelijk nu horen en ook als die hen slaat. En als ge u door dat alles, als ge door dat alles u niet door mij laat tuchtigen en met mij voortwandelt. Met mij voortwandelt. Hoor je dat? Hij wandelt nog steeds met hen mee. Ook in de ballingschap. Dat is een van de teksten waarop ze zich ook beroepen. Zeggen van God is meegegaan in de ballingschap. Ook hij is niet in Jeruzalem gebleven, om zo te zeggen. Hij is meegegaan de ballingschap in. Als ge door dat alles u niet door mij laat tuchtigen en met mij voortwandelt tegen mij in, dan zal ik op mijn beurt met u, tegen u ingaan. En zo klinkt het herhaaldelijk. U wandelend met mij tegen mij, ik wandelend met u tegen u. Ja, je zult zo'n huwelijk hebben, ja. Sommige huwelijken zijn zo. Er zijn altijd spookrijders of zo, hè. Er zijn altijd conflicten dan met elkaar. Met u, tegen u. En als bijna niemand is overgebleven, als bijna heel Israël is omgekomen in of gevlucht uit het land van hun vijanden, en overal ter wereld is dat het geval, dan zal ik hen niet zo versmaden en niet zo van hen walgen dat ik een eind aan hen zou maken. Dat ik mijn verbond met hen zou breken. Nee, ik ben de ene, hun God. Gedenken zal ik het verbond. De deal met Abraham blijft staan. Want in die deal ging het niet alleen om Abraham en zijn volk. Het ging om veel meer. Het ging om de redding van de wereld en van alle volken. Hij zou Abraham zegenen, opdat hij en zijn volk, luisterend naar zijn woord, een zegen voor de hele wereld zouden worden. Ook al begrijpen die wereldvolken er geen ene hout van, hoe deze God zijn weg over de aarde gaat en hoe hij omgaat met Abraham's zaad. Ook al begrijpen die volken niets van wie deze God is, en dus ook niets van wat de zegen van deze God in je leven betekent. Ook al begrijpt of gelooft een groot deel van het volk Israël zelf het niet. Maar onberouwelijk zijn de genadegaven en de roeping door God, hoorden we Paulus zeggen. Hij heeft goede gronden om dat te zeggen. We gaan weer stoppen. Ik moest een keer preken over, dit hoort er nog wel bij. Ik moest een keer preken over Openbaringen 8. Vlak daarvoor in hoofdstuk 7 gaat het over de grote verdrukking. En dat God zelf zal komen om alle tranen uit te wissen. En dan wordt in dat hoofdstuk 8 verteld dat er in de hemel valt er dan een stilte van een half uur. Geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen. Een stilte van een half uur in die eeuwige werkelijkheid. Wat dan? En hoe lang duurt dat dan? En wat wordt daar dan in gedacht? Maar dan, zo vertelt hoofdstuk 8. Dan komt er een engel en die draagt de gebeden van de heiligen met veel reukwerk, hè, rustbrengend, hè, Noah, dat woord zit er altijd in bij dat offeren, die draagt de gebeden van de heiligen met veel reukwerk op aan de ene. En dan begint me er toch een ellende, donder en bliksem op aarde. Een derde van de bomen verbrandt, een derde van de zee gaat eraan, een derde van de vissen sterft. Het water op aarde wordt bitter, mensen beginnen te sterven, zon, maan en sterren wankelen. En mijn vraag aan de gemeente was, wat in vredesnaam hebben jullie gebeden? Wat voor gebeden en vragen hebt u die engel aan God laten opdragen? Wat zijn uw gebeden? Gebeden van de heiligen. Dat zijn geen gebeden geweest voor een beetje aardse vreugde in je eigen troosteloze bestaan. Dat moet iets groters zijn geweest. Dat het dit teweeg brengt. En u moet dat heel vaak en met z'n allen hebben gebeden. En de gemeente wist en weet, denk ik, hè, wat het is. Wat al die ellende teweeg brengt. Want ze hadden gebeden om de komst van het Rijk van God. En ze hadden gebeden dat de naam van God, de naam van de ene, op de aarde present zou worden gesteld. En ze hadden gebeden dat zijn wil, zijn reddingsplan met deze wereld moest doorgaan, zou geschieden. Kortom, ze hadden gebeden dat hij zich zou houden aan zijn beloften, aan zijn deal. En om die belofte te houden, gaat hij door roeien en ruiten. En als hij dat doet, zich houdt aan zijn deal, wat zijn wij dan ten diepste? Een gezegend volk. Amen. Dankjewel, Aad. Iemand van jullie, een opmerking, een aanvulling, iets voor de anderen of iets aan mij om mee te geven. Ik bedoel, ik probeer jullie wat te leren, maar dit is leren met elkaar. Hè? Dus wat, wie... Ja. Hoe gaat hij aan, Ike? Dit indrukken? Of dit?
Ja. Ik dacht dat ik het eerst.
Doet u wat als je erin praat? Nee? Even kijken hoor. Ja? Nee? Ja, anders moet ik maar dicht bij jou blijven staan. Doet het?
Nee. Ik zal het zo proberen.
Ik blijf dicht bij jou staan.
Ik ben het. Ik ga nou even tegengas geven.
Ja, dank je.
Ik ben het van harte eens met die constatering van zijn we gezegend volk. Dat kan ik ook met mijn eigen hart zeggen. We zijn een gezegend volk. Maar wij zeggen het vanuit een riante positie achteraf. En als ik denk aan die kinderen in die concentratiekampen die dat niet overleefd hebben. Hebben die ooit kunnen denken, wat zijn we een gezegend volk? Maar goed, het is een hele bekende vraag en die zal nooit beantwoord worden. Maar dat is toch wel wat bij me opkomt. Wij kunnen achteraf, die rabbijnen kunnen achteraf zeggen, wat zijn we een gezegend volk? Maar ik voel toch heel veel pijn.
Dank je. Bedankt voor het tegengas. Ja.
Dat zij, terwijl ze in het concentratiekamp zegt, dat ze toch God looft en God dankbaar is. Voor alles wat zij daar en daar dan heeft. Heel bijzonder.
Dankjewel. Tegengas op tegengas. Dat kan het haast niet anders naar zo'n preek. Ja, oké. Okay. Nee? Nou, neem dit mee. Nou, ik ben de laatste.
Ik zit te denken aan de film God on Trial, waarin tijdens de oorlog een groep mensen dus vermoord zou worden. En in die nacht gaan ze dus samen een rechtbank opstellen. En dan komen ze na een lang nachtelijk beraad tot de conclusie dat de ene hun heeft verlaten in de ballingschap. De eerste ballingschap was dat niet zo, maar nu God niet ons staat erop te.
Ja, in het kamp komen ze tot de conclusie, God heeft ons echt verlaten.
En
ja.
Dan gaan ze, dus dat hebben ze uitgesproken, en dan zeggen ze, laten we bidden tot de eeuwige.
Ja, het is tijd voor het morgengebed, als je de hele nacht doorgepraat hebt. Ja, ja. Ja. Daar moet je zeker een beetje moeite voor doen. De Joodse geschiedenis is stukken langer die van ons. En hun historisch bewustzijn is ook stukken groter dan dat van ons. Dankjewel. Opmerkingen nemen we ook mee. Ik mag jou, Ike, denk ik, uitnodigen om de gebedsintentie toe te lichten van de diaconie. Ik kom alweer bij staan.
Ja.
Zeg maar.
Mogelijk was u vanmorgen ook hier in de dienst. En hebt u kunnen horen dat we als gemeenteleden allemaal een diaconale taak hebben. Maar dat er ook lef.
Dat is Jiddisch woord voor hart, hè?
Dat we ook lef nodig hebben om dit soort taken wat meer op de voorgrond uit te voeren. Ambtsdragers dus gevraagd. Vandaar dat we in deze diaconale voorbeden deze zondag vragen om te bidden voor mensen die een dergelijke taak op zich willen nemen.
Oké, dankjewel. Ik mag met jullie samen danken en bidden. Dat mag ik doen met het gebed dat de voorbereidingsgroep voor deze dienst mij heeft gegeven. Laten we bidden. Wij danken u, Heer onze God en God van onze voorouders. U bent voor eeuwig en altijd de rotsvaste steun voor ons leven, schild van onze bevrijding. U bent dat van generatie op generatie. U danken wij en we verkondigen uw lof voor ons leven dat rust in uw hand en voor onze zielen aan u toevertrouwd. voor uw wonderen die dagelijks bij ons gebeuren en voor uw weldaden die er elk ogenblik zijn, 's avonds, 's morgens en 's middags. Oneindig goede, wiens ontferming onbeperkt is, wiens liefde niet ophoudt, op u is onze hoop van oudsher gevestigd. En wij bidden u, sticht vrede, geef geluk, zegen, genade, liefde en barmhartigheid voor ons en heel uw volk Israël. Zo bidden en zingen wij samen. Zegen ons, Vader, ons allemaal samen met het licht van uw genegenheid, want door het licht van uw genegenheid hebt u, eeuwige onze God, ons gegeven een leer voor het leven, een liefde tot opofferingsgezindheid en deugdzaamheid, zegen en barmhartigheid, leven en vrede. Zo bidden wij samen. Doe ons leven in het diepe besef dat u de wereld, uw schepping, uw volk Israël en ook ons nooit loslaat of opgeeft. Maar dat u naar ons omziet en u over ons ontfermt. Gezegend gij, eeuwige God, die zich over ons ontfermt. En we bidden u sterk ons in onze oprechte intentie om diaconaal te zijn, om de diaconale opdracht inhoud te geven, zodat velen zullen merken dat de kerk niet alleen een geloofsgemeenschap is, maar ook actief en betrokken bondgenoot van mensen die extra steun in de rug nodig hebben. Zegen hen die overwegen om diaken te worden. Zegen hen die diaken zijn. Maar doe ons allen oog en oor hebben voor de mensen om ons heen. Zo bidden wij samen. Hoor onze gebeden in de stilte. Vader, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. En we zingen tot slot met elkaar lied 1008. Lied nummer 1008. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Thank you.